Je luistert naar Vogelverhalen, de podcast van Sovon Vogelonderzoek. Roos Reinhardt en Marcel Wortel bespreken elke aflevering een andere Nederlandse vogelsoort en gaan in gesprek met experts over waarom juist deze vogelsoort zo bijzonder is. Met in deze aflevering...
De grauwe gans.
Daar heb ik zelden een geringde gans terug kunnen vangen. Ze weten gewoon precies wat je gaat doen.
Soms heb je een stukje keutel en dan een ander stukje keutel. En dan moet je er één van maken. Je moet wel een beetje keutel-expert worden.
Goedemiddag Marcel.
Hey Roos, de podcast Vogelverhalen. We zitten er weer klaar voor.
We zijn er weer. En over welke vogel gaan we het dit keer hebben dan?
We gaan het dit keer hebben over mijn favoriete vogel. En dat is niet bij heel veel mensen zo, want veel mensen vinden hem helemaal niet zo favoriet. De grauwe gans.
De grauwe gans.
Ja.
Dat vind ik wel een beetje raar, Marcel.
Omdat, ja?
Dat je favoriete vogel is.
Nou, jij zie je. Hij is dus bij jou al niet favoriet.
Nee. Overtuig me.
Nou, kijk gewoon naar dat beest. Als je naar een grauwe gans kijkt, is een en al zelfverzekerdheid. Het ding is sterk, een beetje bruut, rebels. En dat is eigenlijk ook wel, ja, ik vind het ook wel ironisch. Want we hebben het hele landschap in Nederland is heel eentonig. Allemaal gras geworden door de intensieve landbouw. Mals, sappig gras tot zover het oog reikt. En daar kunnen heel veel vogels niks mee. Behalve de grauwe gans. Die kan er heel veel mee. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, doordat we het land zo hebben ingericht, hebben we eigenlijk gewoon gevraagd om de grauwe gans. Nou, daar is die.
Dus de grauwe gans kan er niet zoveel aan doen.
Nee, nee, we hebben hem welkom geheten in Nederland. Nou, voor mij is hij welkom. Ja, en waarom zou jij het over de grauwe gans willen hebben?
Ja, die grote hoeveelheden grauwe gans waar jij dan blij mee bent, die zijn eigenlijk voor veel mensen juist een doorn in het oog. Dus die andere kant maakt de grauwe gans op zich ook wel interessant. En dat kunnen we misschien dan een beetje belichten. Want ja, die grauwe gans zorgt echt voor best wel wat schade in dat malse, sappige gras wat jij noemt. Dus de boeren zijn er niet zo blij mee. Het is trouwens wel zo dat al de laatste jaren de aantallen ganzen in Nederland niet meer toenemen in de winter.
En dan heb je het eigenlijk over alle ganzensoorten bij elkaar.
Ja, dus niet alleen de grauwe gans, maar ze allemaal.
Ja, want de grauwe gans neemt nog wel toe.
Oké, die neemt nog wel toe. En nou ja, dat doet hij al jaren. Want 40 jaar geleden was het nog een ontzettend zeldzame broedvogel in Nederland. En nu blijft hij dus maar toenemen en vinden we dat er veel te veel zijn. Dus dat maakt het op zich ook wel een interessant verhaal om te vertellen. 40 jaar geleden werd hij zelfs uitgezet omdat ze bang waren dat hij zou verdwijnen. Dat kun je nu niet meer voorstellen.
Nee.
Ik denk dat als wij de mensen van 40 jaar geleden zouden vertellen hoeveel grauwe ganzen we nu om ons heen hebben, dat ze van hun stoel zouden vallen.
Nou. Dat denk ik misschien ook wel, ja. Laten we eens eventjes gaan kijken hoe de grauwe gans er eigenlijk uitziet.
Ja,
laten we naar het paspoortje gaan.
Paspoort.
Ja, hoe ziet hij eruit? De naam doet het al vermoeden, maar hij is grauw. Om precies te zijn, bruin-grijs. Het is een stevige bruin-grijze vogel. De grootste van alle bruin-grijze ganzensoorten. En hoe hou je al die bruin-grijze ganzensoorten nou uit elkaar? Dat kun je het beste doen door te kijken naar de poten en de snavel. Of specifiek de kleur daarvan. Bij de grauwe gans zijn ze oranje-roze. Dus dat is een herkenningspunt. En daarnaast is de snavel stevig en lijkt die een beetje op een winterpeen.
Oké, nou dat moet niet al te moeilijk zijn. Nou, je noemt bruin-grijze ganzen. Welke soorten hebben we het dan over? Waar kun je mee verwarren?
De koolgans, de toendra-rietgans, de kleine rietgans, de dwerggans, de taiga-rietgans. Het is een hele rits, dus het is wat dat betreft niet de makkelijkste vogel. Zeker als je een gemengde groep hebt op een druilerige dag, dan moet je echt wel goed kijken om ze allemaal uit elkaar te houden. Maar die oranje snavel en oranje roze poten, in combinatie met dat bruin-grijze verenkleed waar we het net over hadden, dat is echt wat de grauwe gans onderscheidt van al die andere grijzige ganzen.
Welk geluid maakt dan de grauwe gans?
Ja, de classic, hè? Dat typische gakkende ganzengeluid. Zo klinkt dat ongeveer.
Zeg, typisch grauwe gans.
Ja. Je hoort het direct.
Ja. En wat eet de grauwe gans dan allemaal? Naast gras, hè? We hebben het al gezegd.
Ja, gras. Nou, de grauwe gans is heel milieubewust, want hij is strikt vegetariër. Naast gras eet hij ook plantenwortels, zaden, vruchten, jonge scheuten. En in de winter zoekt hij ook nog wel eens wat te eten tussen alle oogstresten van bijvoorbeeld mais en aardappelen en bieten en granen.
Ja, ik zei net al, de grauwe gans is overal. Maar waar komt hij specifiek voor?
Ja, hij is wel gewoon door heel Nederland te vinden, maar dan wel op specifieke plekken in Nederland. En dat is eigenlijk vooral waar water en waar open gebieden zijn. Qua broeden zijn ze eigenlijk heel veelzijdig. Van moerasgebieden tot wegbermen in de stad. Je kunt ze overal tegenkomen. En in de winter zijn ze echt specifiek bij die waterrijke gebieden en weilanden te vinden. In van die gigantische groepen.
Ja, nou en dan dus de hamvraag, gigantische groepen. Hoeveel grauwe ganzen zijn er dan in Nederland?
Ja, als je het bepaalde mensen zou vragen, dan zouden ze zeggen veel te veel. En vooral in de winter kun je echt heel veel gouden ganzen op de graslanden zien zitten. Waar ze lekker dat eiwitrijke gras aan het verorberen zijn. In de winter schatten we dan ook dat er ongeveer 550.000 tot 670.000 gouden ganzen in Nederland zitten. Dat zijn echt wel gigantische aantallen. En in de zomer zijn het er een stukje minder. Dan zijn er namelijk 100.000 tot 165.000 broedparen te vinden in ons land.
Nou, dan zijn we nu bekend met de grauwe gans. En dan wordt het denk ik tijd om eens met experts te gaan praten.
Ja, ja, de basis is gelegd.
De basis is gelegd, maar we kunnen nog wel dieper. En ja. Iemand die bijna zijn hele leven heeft gewijd aan de grauwe gans, dat is Berend Voslamber. Hij deed 40 jaar onderzoek aan deze dieren en hij kent ze als geen ander. En met hem ga ik verkennen waarom de grauwe gans zo bijzonder is.
Dus jij gaat met een gelijkgestemde in gesprek.
Absoluut, het kan alleen maar een goed gesprek worden.
Ja, en ik mag weer het veld in. Ik ga naar buiten met Elena Kappers. Zij is onderzoeker bij Altenburg en Wiemega in Friesland. En ze heeft voor het onderzoek daar al heel wat uren in het veld doorgebracht met grauwe ganzen. Dus ik ga eens met haar praten over wat zij dan allemaal heeft onderzocht. En we gaan ook samen op zoek naar van die grote groepen grauwe ganzen.
Leuk.
Ja, zin in.
Nou, veel plezier.
Thanks, jij ook.
De diepte in.
Ja, want we zitten nu weer in het archief van Sovon. Deze keer met Berend Voslamber. En ja, Berend, jij bent geen nieuweling, want je hebt ook heel lang bij Sovon gewerkt, hè?
Ja, ik heb ongeveer 20 jaar bij Sovon gewerkt.
Ik ben zelf ontzettend dol op de grauwe gans. Mm-hmm. En jij ook, weet ik. Hè? Anders
ja,
zat je hier.
Ja, anders ga je niet je hele leven daarnaar kijken.
Nee, precies. Want je doet het al heel lang. Je vertelde net, zei je al, sinds begin jaren 80.
Ja.
Wat is er zo fascinerend aan de grauwe gans?
Nou, kijk, ik ben natuurlijk onderzoeker. Ik heb biologie gestudeerd. En wat mij aan onder andere aan de grauwe gans zo fascineert, is dat je heel erg in detail naar individuen kunt kijken. En eigenlijk het hele jaar door kunt zien wat ze doen. Toen ik begon, begin jaren 80, toen gingen eigenlijk alle grauwe ganzen in de winter naar Spanje. In Nederland en zeker noordelijker, nou, daar zaten gewoon geen grauwe ganzen. Nou, dat hele patroon, dat hebben we zien veranderen. En dat was op zich ook weer heel bijzonder. Want de grauwe gans stond bekend als een hele traditionele soort. Die broedde op die plek en die zat in de winter op die plek. En tussendoor had hij ook vaste plekken waar die verpleisterde. En zo was het gewoon.
Ja.
En toen bleek dus op een gegeven moment dat helemaal kon veranderen. Dus vogels die vroeger naar Spanje gingen, die gingen op een gegeven moment in Nederland overwinteren. En die overwinteren nu zelfs in Zuid-Zweden, vlakbij hun broedgebieden daar.
Ja, en wat maakt dan...
En dat in enkele decennia tijd.
Maar is dat niet bij andere ganzensoorten dan ook aan de hand?
Ja, ja.
Dus wat maakt dan de grauwe gans zo
die
bijzonder?
Grauwe gans, ja. die zat in het gebied waar ik begon, bij de Dollard in Noordoost-Groningen. Daar kwamen die in het najaar. Dan vertrokken ze ook weer. En in de winter zaten er nog hele kleine aantallen. In het voorjaar kwamen ze weer terug op weg naar het noorden. En daar was eigenlijk niks over bekend. Dus die zijn wij gewoon maar eens gaan tellen. En wat doen die hier? En waar zoeken ze hun voedsel? Nou, ik zeg al, daar zaten op een gegeven moment geringde vogels tussen. Dus je kon ook nog individuen volgen. Komen die elk jaar hier? En die onderzoekers in met name Zweden, die wisten ook van, nou ja, dit is Jantje en die zit altijd op dat nest. En als ze hier vertrekken, dan binnen 2 dagen, dan zie jij ze. En nou, dat kreeg je ook die internationale contacten en dat maakte het ook interessant. En daarna kwam ik bij Sovon en deed ik eigenlijk vooral kantoorwerk. En ik had gezegd, ja, maar ik wil ook weer buiten iets doen. En toen kwamen collega's met vragen over grauwe ganzen. Want die hadden gehoord dat ik wel iets van grauwe ganzen al wist. En hier in de Ooipolen, daar broeden grauwe ganzen. Nou, en over broedende grauwe ganzen wist ik eigenlijk ook niks. Dus toen hebben we ze een rondje gemaakt. En dan zijn we met een hele onderzoeksvoorstel hebben we geschreven.
Maar wat wilden jullie toen te weten komen over de grauwe ganzen?
Nou, zij hadden een vraag vanuit Sovon. Wij tellen nu wel al die grauwe ganzen die daar zitten, maar broeden die ook? En ik zeg, ja, ik heb geen idee. Dus laten we gewoon maar kijken. Gaan we nesten zoeken? En als we nesten zoeken, ja, dan verstoren we de vogels. Dus laten we daar ook direct maar zoveel mogelijk gegevens over verzamelen.
Ja.
Dus hoeveel eieren hebben ze? Hoeveel van die eieren komen uit? En waar gaan ze dan met hun jongen naartoe? Hoeveel van die aanwezige grauwe ganzen aan het begin van het broedseizoen zijn nu eigenlijk broedvogels? Nou, daar hadden we natuurlijk vrij snel een antwoord op.
Ja.
Want in natte jaren waren ze allemaal broedvogel. En in droge jaren, dan viel een deel van het broedgebied droog.
Ja.
En dan broedde een flink aantal, die zaten er wel. Die probeerden ook wel, maar dan kwam er al een vos langs. En dan bedachten ze zich en dan dachten ze van nou, volgend jaar is weer een jaar.
Ja, ja, want al die droge jaren en al die vossen, die hebben niet kunnen verhinderen dat de populatie enorm is gegroeid in de afgelopen jaren.
Nou, in de Ooipolen wel. Ja,
ja, valt de groei daar mee?
Ja, in de Ooipolen, en dat laat ik in mijn boek ook zien, is nu de populatie ongeveer net zo groot als toen we begonnen. Dus er is een hele piek geweest.
Ja.
En nu is dat weer afgenomen. En onder andere een predatie door de vos is daar debet aan.
Ja.
Is ook nog een andere reden. De reden waarom er zoveel grauwe ganzen in Nederland zijn, dat is omdat er ontzettend veel voedsel is.
Ja.
En voedsel voor, vooral voedsel voor kuikens. En kuikens hebben kortgrazig, eiwitrijk gras nodig, vlakbij water.
Ja.
Nou, dat was in het begin van onze studie rond 2000, was dat volop aanwezig in de Ooipolder. Alleen toen zijn ze begonnen met het veranderen van het landschap. Alle buitendijkse uiterwaden, die werden jaar rond begrazing met Galloways en Konings. Dus daar kwam geen boer meer die het gras kort maaide. En daardoor is die hele vegetatie verruigd. En vanaf de dijk ziet het er nog mooi groen uit. Maar als je daar naar gras gaat zoeken, dan vind je bijna geen gras meer.
Ja.
Dus die kuikens hebben daar geen voedsel meer.
Ja, dus eigenlijk die natuurontwikkeling voor die ganzen
Funest.
Is funest. Ja, ja, nou, kunnen ganzen die dan veel riet en gras eten, mm-hmm. Kunnen die niet andere soorten die juist van dat riet of dat hogere gras het moeten hebben?
Nou, bij gras niet, maar bij riet kan ik me inderdaad wel iets voorstellen. Dat op sommige plekken de begrazing dusdanig is dat die riet krijgen. Of heel, heel dun worden of zelfs verdwijnen.
Ja.
Dan heeft dat natuurlijk invloed op rietzangers, karkieten, ga zo maar door. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja.
Ja.
Maar je moet niet vergeten dat 50 jaar geleden, toen wilden we grauwe ganzen om die rietmoerassen open te houden. Die groeiden allemaal dicht.
Ja.
Die verruigden, dan werd zelfs bos. Dus dat is een andere uiterste. En nu doen die grauwe ganzen eigenlijk wat we toen wilden dat ze gingen doen.
Ja.
En het is weer niet goed. Dus nee. Zo is er altijd wel iets te klagen.
Ja, ja. Dus eigenlijk werd
het en als ik kijk naar de ontwikkeling van al die rietvogels, dan denk ik van ja, de grote karakiet gaat het slecht mee. Maar die anderen doen het allemaal heel goed.
Ja.
Dus ja, dat er lokaal soorten verdwijnen doordat die rietkragen verdwijnen. Ja, dat moet je dan maar voor lief nemen, denk ik.
Ja, ja, want wanneer is het ongeveer omgeslagen? Dat het idee dat de grauwe gans eerst zeer welkom was voor het openhouden van de moeras. Ja. En op een gegeven moment toch vooral als lastpost gezien ging worden.
Ja, dat is ergens tussen 2000 en 2010 gebeurd.
Ja. Ja.
En dat zie je denk ik ook wel in de zoveel aantalsgrafieken, dat er dan opeens in die S-vormige curve, dan gaat het opeens heel steil omhoog.
Ja.
En dat... En toen had men zoiets van, hoe, wat gebeurt hier allemaal?
Ja, het worden er misschien wel heel veel nu.
En ja, toen gingen ze op een gegeven moment rond 2005 ook in stedelijk gebied broeden.
Ja.
En dat was, toen ik begon te kijken naar grauwe ganzen, was het gewoon ondenkbaar. Dan hadden we je voor gek verklaard als je dat zou zeggen.
Dat was echt een natuurvogel.
Ja, een uitgestrekte rietmoerassen, zoals de Oostwaardersplassen.
Ja.
Daar hoorden ze thuis. Nou, toen gingen ze op een gegeven moment wel in die kleinere rietmoerassen ook broeden. Maar dat ze in een stad zouden gaan broeden, dat was totaal ondenkbaar.
Ja, dus eigenlijk heeft die soort zich echt in best wel korte tijd... Een heel totaal ander levenspatroon.
Ja, die heeft zich gewoon aangepast aan mensen.
Heel iets anders. Hè? Want ik heb natuurlijk gelezen over je onderzoek en zo. En als je informatie zoekt over ganzenonderzoek, dan kom je overal het woord ganzenflappen tegen.
Oh, ja.
Ja, het is denk ik toch goed om daar even op in te gaan. Wat is ganzenflappen?
Ja, ganzenflappen. Die ganzenflappers heet dat.
Ja.
Dat is een beroep. Die hebben levende lokganzen. Dus die hebben zij het hele jaar door bij huis. Dus vroeger waren het ook vooral kleine boertjes die dan een stukje land hadden waar ze die ganzen ook lieten broeden. En die kregen dan kuikens en die wennen ze helemaal aan hun.
Ja.
Dus die ganzenflapper is eigenlijk een deel van de ganzenfamilie.
Ja, ja, precies.
Zo kun je dat zien.
Ja. Ja.
Nou, als de winterganzen komen, dan gaan die ganzenflappers het veld in. En die zetten daar een vanginstallatie neer. Langs een sloot. En dan netten die naar beide kanten kunnen uitslaan. En daartussenin, daar zetten ze de mannetjesgans... Aan een draad.
Ja.
En dan hebben ze het vrouwtje en de jongen zo getraind dat op het moment dat er wilde ganzen overvliegen, dan worden dat vrouwtje en de jongen in de lucht gegooid en die vliegen naar het mannetje toe. Dus die dalen daar neer in het veld bij dat mannetje. En dan denken die wilde ganzen, hé, daar is iets te halen.
Dus die gaan erachteraan.
En die gaan erachteraan. En die landen dan ook. En dan is het zaak dat ze precies voor dat net komen natuurlijk. En dan sla je het net dicht en dan heb je de ganzen gevangen.
Ja.
En vroeger, toen gebeurde dat uit noodzaak. Want als je een paar ganzen kon vangen, dan had je weer geld en brood op de plank.
Ja, en dat was dan voor consumptie of voor...
Het was gewoon extra inkomsten in de winter, wanneer er vaak niet veel werk was.
Ja.
Een deel van die mensen, die zaten dan ook nog in de bouw en zo. En dan hadden ze fors verlet en dan konden ze ganzen gaan vangen.
Ja, en dat flappen, dat is dan echt dat dichtslaan van het net.
Ja, dat is het flappen, dichtslaan van het net. Ja. En... Nou, op een gegeven moment werd dat verboden. Dan mocht je ook geen die levende ganzen ook niet meer houden. Want die werden ook voor de jacht gebruikt.
Ja.
Dus dat levende lokganzen, dat mocht niet meer. Alleen toen heeft het toenmalige RIN, denk ik, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, die heeft ervoor gezorgd dat die ganzenflappers, die mochten voor de wetenschap doorgaan met hun vangacties.
Ja,
en dan werden de ganzen die gevangen werden, die werden niet gedood, maar die werden geringd.
Ja.
Dus vandaar dat dat nog steeds bestaat.
Ja.
Het is wel een uitstervend beroep, want er zijn nu denk ik nog 6 of 7 actief in heel Nederland.
Ja, maar als het beroep uitsterft, kunnen er dan straks nog wel ganzen gevangen worden voor onderzoek?
Ja, we hebben natuurlijk ondertussen verschillende vangmethodes. En voor de broedende ganzen heb je natuurlijk het voordeel dat die... die hebben dan kuikens. En de ouders, die ruien hun veren bij de kuikens. Dus als de kuikens zo groot zijn dat de veren beginnen te groeien, dan starten de ouders ook met een rui. En een rui bij ganzen betekent dat ze alle vliegpennen tegelijk laten vallen. Dus ze kunnen niet vliegen.
Ja.
Nou, dat is het moment voor ons om in actie te komen. En dan zetten we netten in het veld en dan jagen we de ganzen in.
Ja.
En dat klinkt heel makkelijk, maar geloof van mij dat het toch wel een beetje tegenvalt.
Ja, dat zijn ook
dus dat is een methode. En maar dat kan dus alleen bij ganse families met niet vliegende jongen. En voor de ganzen in de winter kun je met een kanonnet vangen.
Dus dan schiet je een net over
schiet
de...
je met een soort raketten, schiet je een net over de ganzen heen. En nou, daar kun je heel succesvol mee zijn, maar je kunt ook dagen in het veld zitten zonder dat je iets vangt.
Ja.
Maar dat geldt trouwens ook voor de ganzenflappers. Hoor. Dat,
dus het zijn geen domme ganzen in dat opzicht.
Maar dat is ook bij die broedvogels in de natuurgebieden zoals hier in de Ooipolder. Daar heb ik zelden een geringde gans terug kunnen vangen. Want ze weten gewoon precies wat je gaat doen.
Ja. Ja, trouwens over die ringen. Dat is ook wel, denk ik, wel een grappig onderwerp. We krijgen toch ook nog wel regelmatig vragen van mensen. Want heel vaak worden die ganzen natuurlijk voorzien van een ring op de hals.
Ja.
En heel veel mensen vinden dat er heel belastend en eng uitzien. Mm-hmm. Dus ik denk, van, nou, nu je hier toch zit, kun je misschien dan nog even... goed uitleggen hoe dat zit. Waarom hebben die ganzen zo'n halsring en hebben ze daar überhaupt last van?
Nou, over het algemeen hebben ze daar geen last van. Het zijn wel individuen die er wel last van hebben, helaas. Alleen ja, op het moment dat je ze ringt, dan weet je dus niet, dit beest heeft er last van. Ja, ik denk 1 op de zoveel 100, die heeft er last van. Maar de rest, ik geef vaak als voorbeeld een ring om je vinger.
Ja.
Als jij voor het eerst een ring om je vinger hebt, dan voel je dat de hele tijd. En op een gegeven moment weet je niet meer dat die daar zit.
Ja.
En zo gaat dat bij die ganzen ook. Dat wordt al sinds de jaren 70 worden de ganzen op deze manier geringd. En... we hebben daar eigenlijk hele goede ervaringen mee. En het voordeel is dus dat je ze op hele grote afstand kunt aflezen, die ringen. En dus tijdens het leven van die vogel heel veel gegevens kunt verzamelen. En ik heb ook altijd gezegd van, ja, we vangen nu 100 beesten, maar ik wil geen 100 ringen. Ik wil 30, 40 is genoeg.
Ja.
En volgend jaar weer 30, 40. Dan heb ik gegevens genoeg.
Ja.
En die beesten die leveren natuurlijk heel veel kennis over wat zo'n populatie doet.
Ja, want tot slot, hè, want je zegt dat nu al een paar keer, je hebt een boek geschreven over je leven met grauwe ganzen.
Ja.
Wat was voor jou de reden om dat in een boek te willen opschrijven?
Dat is een heel verhaal. Daar moeten we een andere podcast over opnemen misschien. Nee, ik ben op een hele vervelende manier gestopt met werken. Dus ik heb Lyme en Q-koorts. Dus op een gegeven moment trok ik het gewoon niet meer energetisch. En toen heb ik vervroegd pensioen genomen. Zo van ja, dan kan ik mijn eigen leven indelen en dat gaat gewoon goed. Alleen ja, toen had ik op een gegeven moment zo van ja, die ganzen, dat moet ik nog op een nette manier afsluiten.
Ja.
Dus toen ben ik op het idee gekomen om daar een boek over te schrijven. En dat begint dus ergens begin jaren 80 bij de Dollard in Oost-Groningen. En dat eindigt in de Ooipolder.
En eigenlijk ben je dan in al die jaren, die tientallen jaren, ben je eigenlijk helemaal meegegroeid met de...
Ja,
opmars van de grauwe ganzen.
Ja,
je hebt het van dichtbij meegemaakt.
Ja, zeker. Ja. Dus daar deel van die kennis staat nu in dat boek. Ja.
Ja.
En anderen hebben het nu overgenomen. Dus het onderzoek gaat gewoon verder.
Ja, ja. En als je dat boek leest, Denk je dan dat mensen na het lezen van het boek ook meer van de grauwe gans gaan houden?
Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. Dat, ergens schrijf ik dat ook in het boek. Dat, ik heb heel veel studenten hier bij Sofon begeleid. En die waren ook allemaal heel enthousiast over grauwe ganzen. En ik denk dat dat gewoon meer kennis van de soort. En ook het feit dat, dat ze nu in, bijvoorbeeld in parken zitten. Ja, mensen klagen alleen maar ze moeten dus gewoon naar kijken van, nou, wat doet die nou? En wat doet die met zijn kuikens? En hoe gaat dat allemaal? Ja. Dan is het opeens een hele interessante soort. Het gedrag is natuurlijk ook al, nou, Conrad Lorenz heeft daar heel veel onderzoek aan gedaan. Dus daar zijn gewoon hele interessante dingen te zien, gewoon, ja, gewoon in het park.
Het veld in.
Lieve luisteraars, op deze grauwe dag ben ik afgereisd naar het noordelijkste puntje van ons land. Ik bevind me nu in Anjem, in een veld vol ganzen. Nog niet de gans die we zoeken, want we zoeken de grauwe gans op deze grauwe dag. En we zien allemaal brandganzen. En we betekent dat ik hier met iemand anders sta. Ik sta hier met Elena Kappers van Altenburg en Wiemega. Hi Elena.
Hallo, goedemorgen.
Kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet?
Ja, ik ben ecoloog. Ik werk, zoals je zei, bij Altenburg en Wiemega op veel, vooral vogelprojecten. En ik heb me bezig gehouden met een paar ganzenprojecten. Dus waar we onder andere naar de grauwe ganzen hebben gekeken. En wat het effect van de begrazing door de grauwe gans en de brandgans is op de grasgroei.
En waarom zijn we nu hier om op zoek te gaan naar de grauwe gans in het mooie Anjem?
Ja, dit gebied is een van onze onderzoeksgebieden geweest. Het is een gebied dus vlakbij het Lauwersmeer, waar heel veel ganzen overdag naartoe komen om te forageren. Dus, het Lauwersmeer is een belangrijke slaapplaats. En in enkele kilometers afstand gaan ze dan op zoek naar lekker gras om te eten in de winter. En hier en ook in een ander gebied in Friesland, in de Delen en in een ander paar gebieden in Noord-Holland en in Utrecht hebben we gekeken naar verschillende intensiteiten van begrazingsdruk. Hoe dat effect kan hebben op de grasgroei en samen ook met andere factoren die de grasgroei kunnen beïnvloeden. Zoals de temperatuur en hoe de percelen beheerd worden. Dus een hele puzzel met heel veel eigenlijk factoren die de grasgroei kunnen beïnvloeden. Dus hier is het, de variatie is best groot in begrazingsdruk, maar vooral veel begrazingsdruk. want er komen hier heel veel ganzen.
Ja, dat is te zien.
Ja, en we hebben dus vooral in de winter gekeken, dus naar de winterganzen. We hebben gekeken naar hoeveel ganzen er waren op de verschillende percelen waar we hebben gemeten. En dat hebben we een beetje op een indirecte manier gedaan.
Hoe deden jullie dat dan?
We hebben eigenlijk ganzenkeutels geteld.
Oké. Ja, ik zat al te kijken naar deze groepen. Dan denk je, hoe kun je nou precies weten hoeveel het er zijn? Maar dat wisten jullie dus ook eigenlijk niet direct in ieder geval.
Nee, er zijn wel waarnemingen gedaan tijdens die meetdagen. Maar eigenlijk hebben we om de week op vaste plotjes ganzenkeutels geteld. En op die manier hebben we dus ook de begrazingsdruk in beeld gebracht. En door de tijd. Want je ziet ook dat niet. Ja, je kan zien wanneer de ganzen dus weer vertrekken naar de Arctische gebieden. En je kan zien welke percelen waar ze voorkeur voor hebben. Op die manier, ja.
Ja, terwijl we hier nog een beetje verder lopen tussen de ganzen. Misschien kunnen jullie ze ook horen, maar ze zijn wel een beetje van ons weggelopen. Praat ik verder met Elena over al het onderzoek wat ze heeft uitgevoerd. Ze vertelde net al over onderzoek naar bagagestruk, maar ja, ik las dat jullie ook nog een onderzoek hebben uitgevoerd naar iets wat de Bird Alert heet. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. De Bird Alert is een grappig geel kastje die in Denemarken was ontwikkeld. En dat is een vogelverschrikker. Die verschillende groepen vogels kan verschrikken. En wij hebben dat getest dus met de ganzen. En zo'n kastje heeft een microfoon die ganzengeluiden kan detecteren. In het bijzonder twee ganzensoorten, de grauwe gans en de brandgans. En wanneer de geluiden worden gedetecteerd, gaat dan de apparatuur schrikgeluiden afspelen.
Wij worden ook opgeschrikt door ganzen.
En dus dat gebeurt via twee sprekers. Maar je kan ook zo'n apparatuur dan versterken, zeg maar, met twee. We hebben dan twee extra opties ook getest daarbij. Dat was een opblaaspop en een gaskanon. Dus die behandeling met de sprekers en deze andere twee hebben we Bird Alert Plus genoemd. En we hebben dus de effectiviteit getest van deze behandeling. De behandeling met een gewone Bird Alert. En een behandeling met geen apparatuur op het perceel.
En die Bird Alert die weet dus precies of er grauwe ganzen of brandganzen zijn. Of er andere vogels zijn. En dan gaat hij dus niet af.
Ja, dat heeft een algoritme die dan inderdaad bepaalde geluiden dan herkent. Dus in principe ja, zou die alleen maar bij grauwe ganzen en brandganzen schrikgeluiden moeten gaan afspelen. En die schrikgeluiden zijn dan ook echt soort specifiek. Dus het zijn geluiden die de ganzen dan bang maken. En ja, het doel is om ze dan van het perceel te verjagen. En het innovatief van dit is dat het dus onvoorspelbaar is. Omdat alleen maar geactiveerd wordt door die geluiden. Dus dan zouden de ganzen daar in principe niet snel aan moeten wennen. En we hebben dus dat getest om weer in het veld naar keutels te gaan tellen. Om de week voor een periode van ongeveer 1,5 tot 2 maanden in de winter. En daar hebben we dus via de ganzenkeutels, tellingen, kunnen testen dat de Bird Alert wel voor een reductie in aanwezigheid van ganzen zorgt. En de Bird Alert Plus nog meer. Dus de Bird Alert Plus was echt significant effectiever dan de controlepercelen. En de Bird Alert zonder gaskanon en opblaaspop stond daar een beetje tussenin. Ja.
Ja. Dus het werkte wel beter, maar niet significant beter.
Ja, precies. Ja, statistisch gezien was inderdaad de Bird Alert niet significant beter dan de controlepercelen. Maar de trend was wel dat er een flinke reductie was in ganzenkeutels die we gevonden hebben op die percelen. En die controlepercelen zijn dan een beetje lastig, een lastige groep, laten we het zo zeggen. Omdat je niet precies weet wat er allemaal gebeurt in de percelen waar geen apparaat geplaatst wordt. Dus elke agrariër, ook in de percelen daaromheen, kan er bijvoorbeeld verjaging plaatsvinden, waardoor dan de ganzen op dat perceel dan ook op reageren. Dus daar heb je ook wel best wat ruis in. Maar dat is gewoon de controle hoe je dat kan testen in de realiteit.
En ja, je hebt het steeds over dat keutels tellen. Ik ben wel benieuwd, ja, hoe doe je dat dan precies? Ga je gewoon lopen en tellen of wat doen jullie?
Nou, er is echt een vast protocol daarvoor. Nou ja, we hadden een aantal vaste plotjes, echt met een GPS-positie. En daar met een haring en een touwtje gingen we dus binnen een cirkel van 4 vierkante meter de keutel stellen. Dus dat is zeg maar de methode. En dan ja, op 6 of 10 plotjes, afhankelijk van het project, op vaste afstand ook van elkaar. Zodat je echt een beetje ook een gradiënt hebt in het perceel.
En als je je dan vertelde, moest je dan weer helemaal opnieuw beginnen? Of was het niet zo precies?
Nou, ik ben zelf keutels wezen tellen in plekken waar ze niet ontzettend veel waren. Dus het is mij niet gebeurd.
Dat scheelt.
Ja, dat scheelt. Maar ja, nee, het is ook... die keutels moet je ook goed... Nou, goed tellen in de zin dat soms heb je een stukje keutel en dan een ander stukje keutel. En dan moet je er één van maken of een groepje keutels. Nou ja, je moet wel een beetje... keutel-expert worden.
Ja, dus we staan hier met Elena Kappers, keutel-expert.
Nou, niet echt hoor.
Maar het is wel grappig, want je denkt dan, oh ja, vogelonderzoeker, dan ben je de hele tijd vogels aan het tellen en kijken. Maar soms is het dus ook gewoon een kwestie van de vogelpoep tellen.
Ja, er zijn gewoon verschillende manieren. Voor ganzen, omdat ze het gras eten en ook meteen daarna uitwerpselen achterlaten is wel een manier die een goede proxy is, zeg maar. Dus ja, afhankelijk van de vraag en de soort kan je verschillende manieren gebruiken om de aantallen in te schatten.
Ja, ja, het is toch iets minder glamorous, maar het werkt wel. Ja, en nou ja, de onderzoeken die je hebt gedaan, die gaan natuurlijk veel over verjaging en hoe we eigenlijk afkomen van de grauwe gans. Maar ja, het is ook, de grauwe gans is natuurlijk ook gewoon best wel heeft ook een leuke kant. Hadden we het net ook al even over. Wat vind jij bijzonder aan de grauwe gans? Of wat maakt het voor jou een leuke soort om onderzoek naar te doen?
Nou ja, de grauwe gans, zoals veel andere soorten die migreren, vind ik heel interessant. Omdat je dan naar heel jaar rond kan kijken van waar gaan ze heen? Wat hebben ze nodig? En welke trekroute gebruiken ze? Dus dat vind ik heel interessant aan de hele ecologie eigenlijk van deze soort en andere ganzensoorten. Dus ja, de grauwe gans blijft ook heel jaar rond in Nederland, een deel. Maar een groot deel trekt ook weer naar het noorden weer. Dus de hele balans en ook de ontwikkelingen van de aantallen en zo, die dan ook bijvoorbeeld bij andere gebieden te maken hebben, is denk ik wel heel interessant. Dus het is allemaal altijd... je moet het hele plaatje compleet hebben om iets erover te kunnen zeggen. En daarom is het ook voor... noemen we het nu ganzenproblematiek... echt nodig om met andere landen ook altijd in gesprek te zijn over hoe het daar gaat en wat voor maatregelen worden daar genomen. En het goed afstemmen met elkaar in de landen waar deze ganzen dus ook overwinteren of broeden. Dus dat maakt het, denk ik, heel interessant. Kijk eens.
Oh, wauw. Ze vliegen nu echt met z'n allen tegelijk op. Ja, het is echt al mooi. Even kijken of jullie ze kunnen horen.
Nou, daar zijn we weer, Marcel.
Ja, en ben jij nou ook fan van de grauwe gans geworden?
Ja, toch nog een beetje in dubio. Want het ging toch ook wel weer veel over de nadelen van de gouden gans toen ik met Elena op pad ging. Maar ik moet zeggen dat ik ze wel meer waardeer. En het is sowieso een interessant verhaal.
Zie je wel. Is toch gewoon zo.
Ja, ja. Nou ja, over verhalen gesproken. Ja. Dat doen we natuurlijk ook elke keer. En nou ja, jij als grote fan hebt vast een mooi verhaal over de gouden gans voorbereid.
Absoluut, ja. Want we hebben natuurlijk met ganzenonderzoekers gesproken in deze podcast. Maar iemand die voor altijd verbonden zal blijven aan de grauwe gans, dat is de gedragsbioloog Konrad Lorenz. Hij is wereldberoemd geworden met zijn onderzoek naar instinctief gedrag bij dieren. En hij liet in de jaren 30 van de vorige eeuw al zien dat jonge ganzen die net uit het ei komen, automatisch hun moeder gaan volgen. Of eigenlijk, ze gaan volgen het eerste wat ze zien bewegen als ze uit het ei komen. Dat kon dus ook Lorenz zelf zijn. En dat is te zien op beroemde filmbeelden waarin hij in het water zwemt met een groep jonge ganzen achter zich aan. Wat wel grappig is, hij werd als klein jongetje geïnspireerd door het boek Niels Holgersson. Over een boerenzoon die op de rug van een wilde gans op avontuur gaat. En Lorenz wilde eigenlijk zelf graag een gans zijn. Maar je zou kunnen zeggen dat hij het als ganzenmoeder heel ver heeft geschopt. Ja. In zijn boek Het jaar van de grauwe gans geeft hij overigens nog een aanwijzing waarom grauwe ganzen zulke fascinerende dieren zijn. Daar komt het namelijk. Hij schrijft, na de hond is de grauwe gans het meest geschikte gezelschapsdier voor de mens. Het familie- en sociale leven van de ganzen heeft zoveel overeenkomsten met dat van de mens. Ze kennen blijdschap en verdriet, liefde en langdurige relaties en het vermogen tot het sluiten van innige vriendschappen. Ja, denk daar maar eens aan als je een groep grauwe ganzen in het weiland ziet staan. Het zijn geen overlastbezorgende vogels. Het kunnen je vrienden zijn.
Ik zie een oplossing voor het ganzenprobleem. We moeten gewoon allemaal grauwe ganzen als huisdier nemen.
Absoluut. Ik heb daar ook nog een mooi gedicht over. Dit is een gedicht van Agnes de Graaf uit 1976. En dat gaat daarover, over die vriendschap. Het jaar van de grauwe gans. De grauwe gans, zegt mijn zusje, is een bijzonder dier. Zo worden ze niet alleen hevig verliefd, maar zijn ze ook ontzettend trouw, wat toch nergens voor nodig is in het dierenrijk. Maar mocht de vrouwtjesgans al vroeg weduwe worden, toont zij zich een geboren verleidster. Op der paasbest en met nog een extra opgepoetste slag- en staartpennen lokt ze de jonge genten van hun echtelijk nest. Mij wacht dan nog een schone toekomst, zoals ik hier zit in mijn zondagse jurk, tussen het struikgewas en mijn lange mooie hals strek en naar je kijk en naar je kijk.
En dat komt dus uit de tijd dat de gouden gans nog heel zeldzaam was.
Zeker.
Dat is wel leuk.
Ja, dus en toen al waren de liefhebbers voor de grauwe gans.
Ja,
ja, en nu nog steeds.
Van alle tijden.
Ja, nou Roos, ik hoop dat jij ook een beetje van de grauwe gans bent gaan houden na al deze verhalen en...
Kan niet anders eigenlijk.
Ja, nee, precies. Dus daarmee zijn we dan ook aan het eind gekomen van deze aflevering.
Yes. En ja. Nou ja, we moeten nog even iedereen bedanken. Bedankt Elena en bedankt Berend.
Ja, en bedankt Maurice natuurlijk voor de techniek. En bedankt dat je luisterde naar de podcast. En vergeet natuurlijk niet je te abonneren, zodat je gelijk op de hoogte wordt gesteld als de volgende aflevering weer online komt. Tot de volgende keer.
Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over het onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland, bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kunt worden.